Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, laten we samen zingen van Psalm 6, en daarvan het eerste en het tweede vers. O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornen gloed. Aai matig uw kastijden, sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. Vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer, genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven, zo slaat uw hand mij neer. We noemden u van Psalm 6 en daarvan het eerste en het tweede vers. En u zal een gedeelte uit Gods woord worden voorgelezen wat u vinden kunt in het eerste boek van Samuel en daarvan het vierde hoofdstuk. We noemden nu 1 Samuel 4. Maar vooraf het tweede gedeelte van de voorrede van de Dodse leerregels. Hiervan hebben wij een zeer klaar bewijs in de historieën der godzalige keizers, koningen en prinsen, welke de Zonen God zo menigmaal tot hulp van zijn kerk heeft verwekt. Met een heilige ijver zijn huizes ontstoken en door hun dienst niet alleen het woeden der tirannen bedwongen, maar ook zijn kerk, wanneer ze met valse leraars te strijden had, tegen hen met remedieën van heilige synode voorzien, in welke de getrouwe dienstknechten van Christus met gezamenlijke gebeden, raad en arbeid kloekmoediglijk zich hebben gesteld voor de kerk en waarheid Gods tegen de knechten des Satans, alhoewel zij zich in engelen des lichts veranderden en hebben het zaad der dwalingen en der tweedracht weggenomen, de kerk in eendracht der reine religie behouden en de oprechte godsdienst ongeschonden op de nakomelingen voortgezet. We noemden nu 1 Samuel 4. En het woord van Samuel geschiedde aan gans Israël. En Israël toog uit de Filistijnen tegemoet en strijden en legerde zich bij Eben-Ezer, maar de Filistijnen legerden zich bij Afek. En de Filistijnen stelden zich in slagorde om Israël te ontmoeten. En als zich de strijd uitspreidde, zo werd Israël voor de Filistijnen aangezicht geslagen, want zij sloegen in de slagorde in het veld omtrent 4000 man. Als het volk wederom in het leger gekomen was, zo zeiden de oudsten van Israël: waarom heeft ons de Heere heden geslagen voor het aangezicht der Filistijnen? Laat ons van Silo tot ons nemen de ark des verbonds des Heeren, en laat die in het midden van ons komen, opdat zij ons verlossen van de hand onze vijanden. Het volk dan zond naar Silo, en men bracht vandaar de ark des verbonds des Heeren, der Heerscharen, die tussen de Gerubs woont. En de twee zonen van Eli, Hofni en Pinahas waren daar met de ark des verbonds Gods. En het geschiedde als de ark des verbonds des Heeren in het leger kwam, zo juichte gans Israël met een groot gejuich, alzo dat de aarde dreunde. Als nu de Filistijnen de stem des juichens hoorden, zo zeiden zij: wat is de stem van dit grote juichen in het leger der Hebreeën? Toen vernamen zij dat de ark des Heeren in het leger gekomen was. Daarom vreesden de Filistijnen, want zij zeiden: God is in het leger gekomen, en zeiden: wee ons, want diergelijke is gisteren en eergisteren niet geschied. Wee ons, wie zal ons redden uit de hand deze heerlijke goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaars met alle plagen geplaagd hebben bij de woestijn. Zijt sterk en wees mannen, gij Filistijnen, opdat gij de Hebreeën niet misschien dient, gelijk als zij uw lieden gediend hebben, zo zijt mannen en strijd. Toen streden de Filistijnen en Israël werd geslagen, en zij vloden een iegelijk in zijn tenten. En er geschiedde een zeer grote nederlaag, zodat er van Israël vielen 30.000 voetvolks. En de ark werd genomen, de ark Gods werd genomen, en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinahas, stierven. Toen liep er een Benjaminiet uit de slagorde en kwam te Silo dezelfde dag. En zijn klederen waren gescheurd, en er was aarde op zijn hoofd. En als hij kwam, zie, zo zat Eli op een stoel aan de zijde des wegs uitziende, want zijn hart was sidderende vanwege de ark Gods. Als die man kwam om zulks te verkondigen in de stad, toen schreeuwde de ganse stad. En als Eli de stem des geroeps hoorde, zo zeide hij: wat is de stem deze beroerte? Toen haastte zich die man, en hij kwam en boodschapte het Eli. Eli nu was een man van 98 jaren, en zijn ogen stonden stijf, dat hij niet zien kon. En die man zeide tot Eli, ik ben degene die uit de slagorde kom, en ik ben heden uit de slagorde gevloden. Hij dan zeide, wat is er geschied, mijn zoon? Toen antwoordde hij die de boodschap bracht en zeide, Israël is gevloden voor het aangezicht der Filistijnen, en er is ook een grote nederlaag onder het volk geschied. Daarenboven zijn uw twee zonen, Hofni en Pinaas, gestorven, en de ark Gods is genomen. En het geschiedde, als hij van de ark Gods vermeldde, zo viel hij achterwaarts van de stoel af, aan de zijde der poort, en brak de nek en stierf, want de man was oud en zwaar, en hij richtte Israël 40 jaar. En zijn schoondochter Pinaas huisvrouw was bevrucht, ze zou baren, als deze de tijding hoorde, dat de ark Gods genomen was, en haar schoonvader gestorven was en haar man. Zo kromde zij zich en baarde, want haar weeën overvielen haar. En omtrent de tijd van haar sterven, zo spraken de vrouwen die bij haar stonden, vrees niet, want ge hebt een zoon gebaard. Doch zij antwoordden niet en nam niet ter harte. En zij noemde het jongsken Ikabod, zeggende, de eer is weggevoerd uit Israël, omdat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was, en om haar schoonvaders en haar mans wil. En ze zeiden, de eer is gevankelijk weggevoerd uit Israël, want de ark Gods is genomen.
Wij willen zingen uit de 89ste psalm, daarvan de verzen 16 en 18. Maar ach, mijn God, waar blijkt uw trouw nu, waar uw eer? Gij stoot en werpt vergramd thans uw gezalfde neer. Gij schijnt niet van het verbond met uw knecht te weten. Zijn schoonheid is vergaan, zijn troon ligt neergestort. De dagen zijner jeugd zijn door uw hand verkort. Met schaamte is hij bedekt. Elk kan hem straffeloos tergen. Hoe lang, getrouwe God, zult gij u steeds verbergen? We zingen de verzen 16 en 18 uit Psalm 89. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. We willen de collecte van harte en uw meldadigheid aanbevelen. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij vanavond het ons voorgelezen hoofdstuk met u overdenken. 1 Samuel 4. Samuels profetie vervuld. We lezen namelijk in vers 1 het woord van Samuel geschieden. Dat is de profetie die Samuel van de Heere geopenbaard was, heeft hij aan het volk verkondigd en ze is volbracht. Samuels profetie vervuld. Drie gedachten, de ark Gods in het leger. Onze eerste gedachte, ten tweede letten we op het verloop van de strijd. En ten derde op de geboorte van Ikabod. Samuels profetie vervult de ark Gods in het leger. Wie er begonnen is, is niet duidelijk. Zijn de Filistijnen begonnen? Of kwam de aanzet van Israël? We weten het niet, maar het komt tot een treffen en dan vallen er 4000 soldaten. En dan beraden ze zich. En dan oppert er iemand om de ark Gods mee te nemen in het leger. Ingrijpende gedachte. Het verloop van de strijd. 30.000 soldaten laten het leven. Dan komt er een boodschapper in Silo en hij boodschapt de onheilstijding in de stad. Wellicht geen huis zonder een dode. Hofni en Pinehas zijn dood, moet hij boodschappen. Ten slotte komt hij bij Eli, die zit aan de poort. En als Eli hoort dat de ark Gods is genomen door de onbesneden Filistijnen, dan schrikt hij wel zo heftig, dat hij achterover valt, de nek breekt en sterft. En dan komt de boodschap bij de vrouw van Pinehas. De ark Gods is genomen, hoort ze. Je schoonvader is net gestorven en je man leeft niet meer. En dan kromt ze zich, gemeente. Ze krimpt ineen van schrik en van smart. En zo vallen de barensweeën over deze jonge vrouw. Ze zucht en ze steunt en ze kreunt, de ark Gods genomen. Ze is niet te troosten. En als ze in haar weeën een jongske baart, dan kan dat kind haar niet troosten, terwijl anders een moeder in het oosten, wanneer ze een zoon kregen, dan was er een blijdschap. Ze is niet te troosten. En dan fluistert ze, Ikabod. Dat kind moet Ikabod heten, want de Heere Gods is weg. En ze blaast de laatste adem uit. In haar sterf grijpt ze zich vast aan een zich verbergend God. Ze is verlost. Maar toch Ikabod, die ligt daar, dat jongsk, zonder vader, zonder moeder, opa weg, ark weg, Gods gunst weg, Ikabod. Het is wat gemeend. In grijpende profetie zagen we de vorige keer. Samuel door de Heere geroepen, moest zijn eerste werk als profeet gaan doen. Zo ingrijpend. Zo ingrijpend. De Heere zou een ding gaan doen in Israël, dat Al wie het zou horen, zouden zijn beide oren klinken. Hofni en Pinehas zouden op één dag sterven. En de jonge Samuel vreest de boodschap van God aan Eli te kennen te geven. Eli merkt het wel, roept de jonge Samuel bij zich. En Eli mag buigen, hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn oog. Samuel buigt ook. We lezen niet van Samuels worstelingen om het af te bidden. Samuel gaat niet profeteren, prediken, waarschuwen, vermanen. Samuel zwijgt. De schrift meldt ons alleen maar dat de woorden van Samuel vervuld zullen gaan worden. En of de Filistijnen gekomen zijn of Israël doet opnieuw een poging om zich van onder het juk van de Filistijnen te halen. Het is mogelijk, we weten het niet. Hoe het ook zij, het komt tot een treffen tussen de legers van de Filistijnen en de Israëlieten. 4000 Israëlieten worden er geslagen, ze trekken zich terug en de Filistijnen laten hen een ogenblik met rust. U zegt, dan komen ze aardig op hun plek, hè, die mannen, die oudsten van Israël, want dan vragen ze, waarom heeft de Heere ons toch deze nederlaag laten lijden? Waarom zou dat zijn? Maar gemeente, ik geloof Matthew Harry, hij zegt, ze twisten hier met God hoor. Dit is geen vraag van een verootmoedigde ziel. Eigenlijk murmureren ze, Heere, waarom hebt u ons geslagen door de Filistijnen? Gemeente, de Heere had alleen maar redenen dat hij de Filistijnen zou laten winnen. In het volk was niet één enkele reden meer overgebleven dat de Heere hen nog helpen zou. Waarom heeft de Heere ons? O gemeente, wat kunnen we toch veel zeggen? Weet u wat ze hadden moeten doen? Ze hadden de trompetten moeten laten blazen. Die oudste, dat hadden ze moeten doen. Dat had de Heere Mozes geboden. Er moesten trompetten worden gemaakt. Zouden ze ten strijde trekken, dan moesten ze met de trompetten blazen. En de trompet wees op het machtige wapen van het gebed. Dan moesten de Israëlieten zich in het gebed voor God verootmoedigen. Dan moesten ze zonde en schuld belijden. Dan moesten ze God smeken om hulp. En als ze zo ten strijde zouden gaan, dan zou de Heere met ze meegaan. Maar gemeente, wat doen ze nu? Er zijn er die opperen het plan om de ark Gods uit het heilige der heiligen te gaan halen. Wat een ingrijpende gedachte. Kanttekening 7. Dit hebben ze gedaan zonder God om raad te vragen. Menende dat deze uiterlijke ceremonie hen zou kunnen beschermen of verlossen uit de handen hunner vijanden. Ze doen net als de heidenen. Ze menen hun God mee te nemen het leger in. Hun God al dragende voor zich uit te laten gaan. Gemeente, wat zien we hier nu eigenlijk? Ze doen net als de heidenen. De heidenen hadden alleen maar een God die ze zagen. Een God van hout of van steen. Meer hadden de heidenen niet. En dat was ook hun God. Israël, gemeente, ze verwarren en ze verwisselen. Het teken wat de Heere had gegeven, de ark des verbonds, des Gods van Israël, met het heilige wezen van God, die in het rijk der heerlijkheid de hemel heeft tot zijn troon. Hoe diep was het verval in Israël in die dagen, gemeente. Ze zagen het teken aan voor het wezen van Gods majesteit en heerlijkheid, alsof de ark in zichzelf kracht had om hen te verlossen. Gemeente, wat een grote onkunde was er toch in Israël. Wat was er een dwaasheid. Wat blijkt er hier toch een eigenwillige godsdienst. Wat hadden ze toch een totaal verkeerd beeld van God. Dat is de zonde tegen het tweede gebod. Wat was er weinig besef van zijn hoogheid, van zijn majesteit, van zijn heerlijkheid, van zijn rechtvaardigheid. Wat was er weinig besef van eigen schuld en zonde en strafwaardigheid. Ze beseften helemaal niet dat de heilige wet des Heren lag in de ark des verbonds des Gods van Israël. Ze nemen de ark mee, gemeente. En ze denken dat God met ze meegaat. Maar in plaats van God te eren, beledigen ze de Allerhoogste. En op deze wijze zal God zich niet laten binden aan de ark. Ze wisten natuurlijk nog wel. We kunnen het ook wel enigszins begrijpen, menselijk gezien, was de ark des verbonds, des Gods van Israël, hen niet voorgegaan, de Jordaan in? Had die ark dan niet gestaan in het midden van de Jordaan? Werd het water niet als een muur? En was die ark hen niet voorgegaan 7 malen om Jericho, 7 dagen, en 7 maal op de 7e dag? En had God toen niet betoond de Almachtige te zijn door de muren van Jericho onder zich ondersteboven te laten vallen? Maar gemeente, nu en hier had de ark des verbonds zijn plaats gekregen in het heilige der heiligen daar in Silo, waar een tent was gespannen en daar woonde God onder het volk. En, gemeente, die ark moest daar blijven. Calvijn zegt, hun geveinsdheid ging gepaard met grote bijgelovigheid. Ze bedenken niet dat door hun schanddaden de kracht en de genade van God van de uitwendige tekenen gescheiden kan worden. Gemeente, wat hebben we hier? Een soort van zelfsprekendheidsgeloof. Heel actueel in onze 21ste eeuw. Een vanzelfsprekendheidsgeloof. Als we de ark maar hebben, dan hebben we toch ook de God van de ark. Weet u wat we hier hebben, gemeente, zo actueel in de 21ste eeuw? Een oppervlakkig verbondsautomatisme. Dat zien we hier. Een vanzelfsprekendheidsgeloof. Een oppervlakkig verbondsautomatisme. Wat zijn er alleen maar in kerkelijk Nederland velen die de tekenen des verbonds o zo gemakkelijk nemen en de ware God door het oprechte geloof niet eens kennen. En dat doen ze vanwege dat vanzelfsprekendheidsgeloof. Dat doen ze vanuit een zeer oppervlakkig verbondsautomatisme. Als we nu de ambtsdragers toch nog hebben, als we nu de sacramenten toch nog hebben, dan is God er toch ook. En hebben we toch niks te vrezen? O gemeente. En dan komt de ark in het leger en dan juichen ze zodanig dat de aarde als het ware dreunt. Hun blijdschap verandert in diepe smart en rouw. Het juichend christendom, als het zich niet waarachtig tot God bekeert, verandert het in eeuwige smart, gemeend. De Filistijnen, die onbesneden mannen, die horen het en die vrezen. Nu hebben ze toch hun God, die heerlijke God. Filistijnen spreken met zoveel eerbied over de heerlijke God van Israël en over zijn daden in Egypteland, dat ze beven en vrezen. En dan beginnen ze elkaar moed in te spreken, elkaar op te wekken om sterk te zijn. Gemeente, wat zien we eigenlijk? Het slangenzaad maakt zich sterk om het vrouwenzaad om te brengen. Waar ligt de schuld? Niet bij het slangenzaad. De schuld ligt bij het vrouwenzaad. Zullen we de geschiedenis ernstig overdenken, gemeente? De schuld ligt bij Israël. Hun eigenwillige godsdienst betekent hun ondergang. Voor velen hun eeuwige ondergang. De ark Gods in het leger. Schanddaden, zegt Calvijn. Eigenwillige godsdienst. Het teken is God zelf niet. Daar treffen opnieuw de legers elkaar. Ja jongens, ik ben geen soldaat geweest. Ik kan er eigenlijk maar moeilijk over praten. Maar het lijkt me vrees. Duurt niet lang of de Israëlische soldaten zien dat ze veel te zwak zijn om de Filistijnen nog langer aan te vallen. En ze vluchten alle kanten op. En ze zijn een zo gemakkelijke prooi voor de Filistijnse soldaat. 30.000 doden. Gemeente, de Heere strijdt niet voor Israël. De Heere geeft de Filistijnen de overwinning. Israël had gejuicht. De Filistijnen hadden gevreesd. De Filistijnen krijgen de overhand en de overwinning. En Israël leidt een ontzettende nederlaag. O gemeente, we moeten vanavond de hand in eigen boezem doen. En wij moeten op onze knieën terechtkomen. En wij moeten de binnenkamer ingaan. En we moeten onszelf heel eerlijk afvragen of de Heere nog met ons is. En we mogen wel smeken en bedelen en uitroepen met de Emmausgangers: Heere, blijf bij ons. Want het is bij de avond en de dag is gedaald. Israël juichte, wat zegt later een van de koningen, die zich aangort, beroemen zich niet als die zich losmaakt. Waar ligt de oorzaak, gemeend? Het zijn hun ongerechtigheden. Zullen we erop letten, jong en oud? Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem betrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheden. Maar zo zijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaat. Zo het richtsnoer van mijn rechte regeling niet kan baat. Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven. Dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Dan zal ik hen, die dwaas en wrevelig overtreden, bezoeken met de roede en de bittere tegenheen. Zullen we het bedenken, gemeend? Of bent ge beter dan Israël? Laat die gedachte toch varen. En keer toch eens tot uzelf in. Ik ben zo vol van eigenwillige godsdienst. Waar is de tere godsvreze in mijn leven? Waar is de liefde tot Gods heilige wet? Waar is het leven naar Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slecht en wijsheid leert? Waar is ons verootmoedige gemeent, omdat ons Nederlandse volk het erger maakt dan duizenden heidenen? Waar is de schuld, omdat wij van het heilspoor zijn afgegaan? O, de goddelozen hebben nog nooit licht verspreid, maar het wordt zo donker in ons vaderland, omdat de kerk des Heren geen lichtend licht meer is en geen zoutend zout meer is. Zouden we het niet met de profeet moeten uitroepen, ach, ik wou dat mijn hoofd water waren. En mijn ogen een springader van tranen om dag en nacht te bewenen de breuk van ons volk. En de breuk van de kerk, o gemeend, wanneer God met ons in terecht zou treden, gadeslaand onze ongerechtigheid. Ach, wie zou dan bestaan, 30.000 mannen, ze liggen dood op het veld. Ze laten een weduwe achter, ze laten kinderen achter, ze laten bedroefde ouders achter, ach, hun eigen ongerechtigheden getuigen tegen hen. Hofni en Pinehas, daar lopen ze door het leger, dragende de ark des verbonds, des Gods van Israël. Die laten ze op een gegeven moment maar staan en de Filistijnse onbesnedenen, die treffen Hofni en Pinehas en ze worden gedood. De bezoldiging der zonde is de dood. Daar liggen de priesters des Heren gemeend op het slagveld doodgeslagen door onbesneden heidenen. Gelet op hun gruwelijke daden, gemeente, was dat verlies niet groot. Maar dat verlies was terecht. Maar zo ingrijpend voor het volk des Heren, wat op deze wijze hun priesters verliest. Maar gemeente, deze Hofni en Pinehas waren kinderen Belials. Wellicht besneden ten achtsten dagen, priesters des Heren, kinderen van Abraham. Maar de Heere zegt, het zijn kinderen Belials. En de maat van de ongerechtigheid hebben ze volgezondigd. En door het zwaard van de onbesnedenen worden ze gedood en daar liggen ze. Wat een oordeel voor het huis van Levi. Wat een ingrijpende werkelijkheid. De profetie van Samuel wordt vervuld. En daar wordt de ark genomen. Gemeente, de Filistijnen, die onbesneden heidenen, Ze nemen de ark des verbonds van de God van Israël. De twee cherubim staan erop, o de ark. De kruik met manna is erin. De twee stenen tafelen zijn erin. De ark is een beeld van Christus, o gemeente. Wat een ingrijpende gedachte toch. De ark van God komt in de handen van het slangenzaad, begrijpt u? Wat een ingrijpend teken van Gods ongenoegen over zijn volk. Ze hadden zich ingebeeld dat de ark hen zou verlossen van de hand van de Filistijnen. En zie nu toch, de ark wordt genomen, beeld van Christus, hij wordt genomen door de Filistijnen. En straks is Israël zonder het teken van de God van Israël. Gemeente, wat was de oorzaak ook alweer, hun ongerechtigheden? Wat was de oorzaak bijzonder dat ze de ark namen, de eigenwillige godsdienst? Uitwendige godsdienst en niet meer dan dat. Ik schrok bijna, gemeente, toen ik de verklaring van Matthew Henry las. U moet eens luisteren. Laat niemand denken zich tegen de toorn van God te kunnen beschutten onder de dekmantel van een uitwendige belijdenis. Zal ik het nog een keer lezen? Laat niemand denken zich tegen de toorn Gods te kunnen beschutten onder de dekmantel van een uitwendige belijdenis. Want er zullen er in de buitenste duisternis uitgeworpen worden die in Christus tegenwoordigheid hebben gegeten en gedronken. Zullen we nog verder preken, gemeente? Er zullen er in de buitenste duisternis geworpen worden die in Christus tegenwoordigheid avondmaal hebben gevierd. Begrijpt u? Daar gaat een Benjamin niet, hij is nog niet verslagen. Hij neemt eerst aarde en dat wrijft hij in zijn haar. En dan pakt hij zijn kleed en dat scheurt hij in twee stukken. En hij omgordt zich met zijn gescheurde mantel en zet het op een loop. En hij schreeuwt, gemeend. Hij zucht en hij weent. Want met welke tijding hij nu toch naar de stad Silo moet, dat kan bijna niet. Dat kan bijna niet. Of die Eli aan de poort heeft zien zitten, ik weet het niet. Dan is die er voorbij gelopen. Want als hij Eli als eerste dit moet zeggen, dat kan hij toch eigenlijk niet doen. En dan loopt hij door de stad in gemeend. En de tijding van het onheil, dat gaat van huis tot huis. En even later blijkt dat er eigenlijk niet één tent in Silo is, waarin niet een dode is. Wat een rouw en wat een smart en wat een gemis en wat een verdriet. Zie, ik doe een ding in Israël, dat al wie het horen zal, die zullen zijn beide oren klinken. En dan brengt die man die nog ergere boodschap, Hofni en Pinehas zijn ook dood. En dan het ergste van alles. De ark Gods is genomen. wat dat gemeente voor een Israëliet moet zijn geweest, laat zich maar moeilijk indenken. Ze waren toch zo aan het uitwendige verbonden. En enerzijds was het goed dat ze aan de ark verbonden waren, dat ze aan de uitwendige inzettingen verbonden waren, maar het was niet genoeg. Velen beseften het niet, al zal er een overblijfsel geweest zijn gemeend. Eli die bemerkt het allang dat het niet goed is afgelopen. Hij was aan de poort gaan zitten, hij kon eigenlijk wel niet meer zien. Maar hij wacht op de afloop van de strijd. Eli zit daar te sidderen op die stoel. Waarom siddert Eli zo gemeend? Hij heeft gehoord dat ze de ark des verbonds hebben meegenomen. En toen die hoge priester, die toch de Heere kende, toen die hoge priester dit hoorde, dat ze de ark hadden meegenomen, begon die man te sidderen en te beven, erger dan de Filistijnen gemeend. Zijn ziel beefde, want o, hij kende de heiligheid des Heeren. Hij kende de rechtvaardigheid des Heeren. Hij kende God in zijn heilige deugd. En hij kende rechtvaardige toorn Gods enigszins. Eli roept wat en vraagt wat er aan de hand is. En daar staat de boodschapper voor die oude dienstknecht Eli. En Eli hoort dat Israël is geslagen. En dat Hofni en Pinehas, twee jongens, het leven hebben gelaten. En tenslotte hoort Eli dat de ark Gods is genomen. En als die oude man dat hoort, dan schrikt hij. Dan valt hij achterover, hij breekt zijn nek en Eli sterft. Hij verwisselt het tijdelijke met het eeuwige. Nog een slachtoffer gemeend. Uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijk wezen. De ark Gods is het beeld van Christus. Welke les ligt er nu toch in? Gemeente, een les. Christus neemt zijn kerk mee in zijn diepe vernedering. Christus is vernederd geworden in zijn menswording. Toen kwam Christus gemeend op deze vervloekte aarde. Christus kwam te midden van de vijanden. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Christus kwam. Hij nam die ontluisterde menselijke natuur aan. Hij kwam op deze aarde in zijn diepe vernedering. En u neemt Christus zijn kerk mee, gemeente, in zijn gang van vernedering. Waarom neemt Christus nu zijn kerk mee in de gang, in de weg van zijn diepe vernedering? Niet opdat de zijnen ook iets moeten boeten. Wel nee, wat zouden ze moeten betalen? Maar Christus neemt de zijnen mee in de weg van zijn diepe vernedering, opdat ze weten zouden wat ze gedaan hebben. Opdat ze hun schuld zouden kennen, opdat ze hun zonde, hun ongerechtigheden zouden kennen. Wat hebben ze dan gedaan? Ze hebben God van zijn eer beroofd in het paradijs. En ze hebben zichzelf van uitnemende gaven beroofd. Ze zijn zo diep gevallen, ze liggen gestoten van die top van eer als in eeuwige verwoesting ter neer. Christus in zijn diepe vernedering, hij is als het ware in der Filistijnen land gebracht. om zijn kerk te gaan leren wat ze gedaan hebben. O gemeente, wij hebben de vorst der duisternis de hand gegeven. Wij hebben die mensenmoorden van de beginnen geloofd. We hebben een voorzichtig verdrag met de hel en een verbond met de dood gemaakt. Het slangenzaad, daar maakten we een verbond mee. Is niet vreselijk gemeend. Hoe diep zijn we toch gevallen. Nu gaat Christus zijn kerk voor. Luister eens wat eeuwen later Jesaja profeteert. Wie is deze die van Edom komt, met besprenkelde klederen van Bosra? Deze die versierd is in zijn gewaad, en die daar voorttrekt in zijn grote kracht. Ik ben het die in gerechtigheid spreek, en die machtig ben te verlossen. Maar waarom zijt gij dan rood aan uw gewaad als van een die in de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was er met mij. Edom. Gemeente, Edom is het beeld van het slangenzaad. Edom is het beeld van de vijand. De vijand van Gods volk en u is Christus de vijand tegemoet getreden. En u is Christus de vijand tegemoet getreden om Satans kop te vermorzelen en om de vijanden van zijn volk en van hemzelf te verpletteren. En u heeft Christus het bloed van zijn vijanden aan zijn klederen gesprenkeld gekregen. Jesaja krijgt daar een beeld van de opgestane, verheerlijkte Christus. Gemeente, waarom zeggen wij het? Kom er zo op terug. Christus in zijn vernedering op aarde is Egypte ingeleid geworden. Opdat de schriften vervuld zouden worden, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Waarom toch? Opdat wij ons in het diensthuis van de helse farao hebben gebracht. Omdat we onszelf in het slavenhuis hebben gebracht. En omdat we slaven zijn van de vorst der duisternis gemeend. Omdat we hem zo gewillig dienen moest Christus het diensthuis in. Om zijn volk te gaan verlossen van de slavendienst. En om ze vrij te gaan maken door de prijs van zijn dierbaar hartebloed. Weet ge, de ark is teruggekomen gemeend. De ark is in der Filistijnen land niet gebleven, hoe zou het kunnen? Nee, de God van de Filistijnen ligt straks gebogen voor de God van Israël. En als ze dan nog niets horen en voelen gemeente, dan ligt die daar in stukken. En dan gaat de Heere de Filistijnen plagen, opdat de ark teruggebracht zal worden. Christus, hij heeft overwonnen. En hij is opgestaan ten derde dagen. Waarom? Opdat hij ook zijn kerk mee zou nemen in zijn gezegende verhoging. En opdat ze vrijgesproken zouden worden van schuld en straf. En een recht zouden verkrijgen ten eeuwige leef. Begrijpt ge? O, wat een onderwijs toch. Ingrijpend. Wie dient u? Bij wie hoort u? Zeg het eens. Bij de vijanden. Of bent ge een onderdaan van Christus, dan alleen gaat u de overwinning tegemoet. Werkelijk, dan wordt ge verlost van uw bestaan. Eigenwillig komt u boven Israël niet uit. Dan bent ge niet beter dan de Filistijn en de Tyriër en de Moor. We zingen Psalm 119, vers 60. Al het goddeloze volk verdoet ge als schuim van de aard, die zal ik uw getuigenissen vrezen. Psalm 119, vers 60. Samuels profetie vervult, daar Gods in het leger, het verloop van de strijd, de geboorte van Ichabod. Gemeente, de geschiedenis kennen we wat. Altijd diep ingrijpend als je 1 Samuel 4 zo leest. Als kind vond je het al heel indrukwekkend eigenlijk. En zeker als je wat ouder begint te worden, dan zie je het als het ware voor je. Eli die daar dood naast zijn stoel ligt, wordt weggedragen. En even later zijn we in een van de eenvoudige huizen, niet zo ver van de tabernakel vandaan wellicht, waar de priester woonde. Pinaas, met zijn vrouw. Waarschijnlijk niet het eerste kind laten lezen of van een broer van Ichabod. Dus het is wellicht het eerste kind niet. Deze vrouw is weer zwanger, hoogzwanger. En vermoedelijk heeft ze ook al wel wat gehoord. Kan eigenlijk niet anders. Maar dan krijgt ze de precieze toedracht te horen. De ark is genomen. Haar schoonvader is dood. haar man is dood. Weet je wat later Christus zegt? Te midden van zulke onheilstijdingen. Wee de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen. Deze vrouw, gemeente, krimpt zomaar in één. Ze buigt zich. Ze kromt zich. Ze steunt en ze zucht. En de barensweeën overvallen haar. Gemeente, ze vergaat van zielensmart. De lichamelijke weeën zijn niet zo smartelijk als de weeën van haar ziel. Wie het vatten kan, die vatten het. Gemeente, dan krijgt ze een zoon. En dan proberen de vrouwen die haar helpen, haar te troosten en haar te bemoedigen. Maar het helpt niet. Ze is niet te troosten. Ze is niet te troosten. Waarom toch niet? Haar man is weg. De schoonvader weg. De bloem van de natie is weg. 30.000 soldaten hebben het leven gelaten. Ach gemeente, dat is het niet. Althans, dat is zeker het ergste niet. De ark Gods is genomen. En dat is het wat bij deze vrouw een ontzettende smart veroorzaakt. En of ze haar lieve jongske nog heeft gezien, ik weet het niet. De vrouwen proberen haar te troosten. En terwijl ze daar ligt, gemeend, als een vrouw die net is bevallen en zulke weeën van haar ziel, zo'n pijnlijke smart in haar hart, dan zegt ze dat hij de naam Ichabod moet krijgen. En dan zegt ze het zelf, want er staat duidelijk, gemeente, dat zij het zegt. De eer is weg. Kanttekening 26 zegt, je kunt ook zo lezen, waar is de heerlijkheid? We kunnen het ook zo lezen, daar is nu geen eer meer. Kijk, gemeente, en daarin verwoordt ze nu de smart van haar hart. De eer is gevankelijk weggevoerd. Dat jongske, deze wees, die op één dag zijn vader en zijn moeder en zijn grootvader kwijtraakt, krijgt een naam die zijn hele leven zo'n diepe, ingrijpende betekenis heeft. Zijn naam blijft zijn hele leven een teken in die ontzettende moeilijke richterentijd. En als straks koning Saul koning wordt, een ingrijpende de tijd van Israël en dan telkens maar voor zijn omgeving Ichabod, 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 Ichabod. De eer is weg, is gevankelijk weggevoerd, want het duurt vele jaren voordat die ark des verbonds eens terugkomt op de plaats waar hij behoort te staan. De ere Gods is gevankelijk weggevoerd. En natuurlijk weet deze vrouw wel dat het teken van het verbond, dat de ark zelf niet het wezen van God was. Maar het was voor haar toch de ark die van Gods gunst getuigt. Daar elk zijn naam beleidt en roemt. En nu, o, is het zichtbare teken van Gods lieve gunst, van zijn zoete nabijheid, van zijn goddelijke tegenwoordigheid weg. Gemeente, de gunst des Heren en de nabijheid des Heren is voor deze vrouw meer dan dit kind wat ze baart. De gunst van God is voor haar meer dan haar vader, schoonvader. De ere Gods is haar meer dan haar man. De ere Gods gemeend is haar meer dan de schrik van de dood. God te moeten missen was haar erger geweest dan de dood. Haar diepe smart om het feit dat de ark Gods is weggevoerd is een bewijs gemeend van haar oprechte, hartelijke, innige liefde tot God. Dus ze heeft de Heer ten diepste wel in haar hart. Zeker. Ze sterft. Ze sterft. En in haar sterven grijpt ze zich vast aan een zich verbergend God. De eer is weggevoerd uit Israël. Hoort u hoe lief ze het volk van God heeft? Het volk des Heren. Het verbondsvolk, het volk van de God Jacobs. De eer is weggevoerd uit Israël, uit het midden van het volk van God. De eer is weg. Gemeente, ach, waar blijkt nu uw trouw, waar uw eer, en toch, in deze naamloze vrouw, in deze stervende moeder, in het kraambed, zien we een bewijs van Gods onwankelbare trouw. Het was toch een vrouw met de tere godsvrees. Matthew Henry zegt, een vrouw van een zeer godvruchtig gemoed. Gemeente, begrijpt u, deze vrouw had in haar leven nu de toevlucht leren nemen tot het bloed des verbonds. En ze wist het, dat eenmaal per jaar moest nu het bloed worden gesprengd voor de ark en op dat gouden deksel. En dat God gezegd had, wanneer ik het bloed zie, dan zal ik jullie er voorbij gaan. En u had ze bij en in dat bloed des verbonds verzoening gezocht. Vergeving voor hare zonde, want kadekezante, er geschiet alleen vergeving door bloedstorting. En u had ze in het bloed des verbonds verzoening gezocht met God, want er is alleen verzoening door voldoening. Deze vrouw was een bewijs dat de Heere doorgaat te midden van de donkerheid van de tijd met zijn kerkvergaderend werk. Weet u wat ze vraagt? Waar is de heerlijkheid, Heer? Mogen we het erachteraan zeggen, gemeend? Zou ze in haar sterven bedoeld heb, Heere, keer toch weder. Keer toch weder. Keer toch weder. Dat gebed is dan toch verhoord. Waarom? In dat volk is geen reden. God nam redenen uit zichzelf. Christus was in de ingewanden van dat volk. En hij zou komen, zeker weten. Want God houdt getrouw zijn woord. En als die dierbare Christus komt, dan zingen de heilige troongeest, Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde in de mensen een welbaar. Gemeente, dat is de prediking. En daarom zit u hier, staan we hier. Er is een goddelijk welbaar in mens. En de Zoon Gods is gekomen om God te verheerlijken, want wij hebben het laten liggen. De Zoon Gods kwam, legde alle heerlijkheid af, alle goddelijke luister legde hij af. Hij nam de ontluisterde menselijke natuur aan. Hij vernederde zich zo diep. Werd Christus Ichabod. Als hij hangt aan het vloekhout des kruises, dan lijkt de vijand het gewonnen te hebben. De eigenwillige godsdienst heeft de zaligmaker aan het kruis gehecht en gedood. Maar de vijand heeft het niet gewonnen. En de eigenwillige godsdienst wordt diep beschaamd. Want Christus staat op. En hij verheerlijkt God in zijn diepe vernedering. Maar ook in zijn luisterrijke verhoging. Want hij is opgestaan tot rechtvaardigmaking van zijn kerk. En daarom, de Heere is waarlijk opgestaan. Hij vergadert zijn gemeente. Gemeente, we leven in een vreselijke tijd. Die heel veel lijkt op de richtere tijd. Op deze tijd. Zeg me nu eens iets in ons vaderland, waar wij niet de naam Ichabod op zouden moeten schrijven. Gewoon maar heel eerlijk zijn. Dan is er toch echt zoveel niet meer waarop niet de naam Ichabod geschreven zou moeten worden. En wij halen overal de Heere maar bij. En overal komt er christelijk voor te staan. En de mens leeft zijn leven in het hier en het nu. En tegelijkertijd dan hebben we wat godsdienst, wat uitwendige dingen. En menen we onderdanen te zijn van het koninkrijk der hemelen. Gemeend, onderzoek het eens. Tussen God en uw ziel. Hoe het met u staat. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Ik moet Ichabod worden. Want ik heb God naar kroon en troon gestaan. En ik heb mezelf van uitnemende gaven beroofd. Het beeld Gods. En ik ben geheel ellendig geworden. En heb mezelf in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen. En word ik nu Ichabod voor God. Dan krijgt die dierbare middelaar toch zulk een waarde. Want gemeente, het ligt alles buiten ons. Alleen in hem. Philpot schreef eens een brief. Ik citeer u enkele dingen. En dan gaan we eindigen. Hij zegt, in mijn conscientie is een tekel en een Ichabod geschreven. Op heel veel dingen die bij honderden voor godsdienst doorgaan. Hij zegt, als ik alleen kan geloven, wanneer het geloof wordt gegeven. Als ik alleen maar kan hopen, wanneer de geest het anker uitwerpt. Als ik alleen maar kan liefhebben, wanneer goddelijke genegenheden worden opgewekt. Als ik alleen maar kan bidden, wanneer een geest der genade en der gebeden wordt medegedeeld. Als ik alleen maar heilig en geestelijk kan zijn wanneer hemelsgezindheid in mij gewrocht wordt. Wat ben ik en waar ben ik dan wanneer ik die goddelijke mededelingen derf? Een ellendig wezen zonder godsdienst. Het ligt alles buiten ons, volk des Heren. En wat ge nodig hebt, dat uw geloof wordt geoefend, uw liefde ontbrandt, uw hoop verlevendigt, en dat ge moogt opwassen in de genade en in de kennis van Christus, en dat u een lichtend licht bent en een zoutend zout, te midden van alles waar Ichabod op staat. Ichabod, Ichabod, kunt u niet genoeg bedelen, smeken, kermen. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Amen. We zingen Psalm 79, het derde vers. Hoe lang zult gij in gramschap zijn ontstoken, zal het hevig vuur uw ijvers eeuwig roken. En wat er volgt, Psalm 79, het derde vers. Gaat nu heen en in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.